Als je een tijdje bezig bent geweest met een reeks spreken, zoals ik de laatste tijd bezig ben geweest met de namen van God, dan als je een preek gedaan hebt, dan loop je vanzelf door in de volgende preek. Tenzij de Heer af en toe roept dat hij wat anders wil, nou ja, dan doe je dat. Maar aan het eind van zo'n reeks, dan is het voor mij altijd even spannend van, wat nu? En dat zeg ik dan ook heel letterlijk zo tegen de Heer, van, oké, Heer, wat nu? En in dit geval was dat, ik denk om 1:00 of 3:00 s'nachts of zo, dat ik even wakker was. En de Heer leidde me naar een vers uit het boek Ezechiël. Nou, ik zal het ooit wel eens gelezen hebben, maar het vers zei me niks. En eerlijk gezegd, ik kon er ook helemaal niks mee. Begreep het niet. Maar ik ben een man van de context. Ik kijk nooit naar een vers. Ik bekijk het vers altijd in waar staat dat in? In de geschiedenis, in Gods woord. Want het is heel gevaarlijk om één tekst uit die Bijbel te rukken en dan te zeggen van, zo spreekt de Heer. Want daar kun je vreselijk mee de mis in gaan. Het moet altijd passen in die totale waarheid van Gods woord. Dus ik begon een paar versen ervoor te lezen en een paar versen erachter te lezen en het werd alleen maar onbegrijpelijker en mistiger. Totdat ik hele hoofdstukken ervoor en hele hoofdstukken daarna ging lezen. En toen begon het plaatje wel duidelijker te worden. Het was een vers wat eigenlijk een beetje een eilandje is in wel 25, 27 hoofdstukken van Ezechiël. En die teksten die beginnen inderdaad allemaal met die beruchte woorden, zo spreekt de Heer. En ja, als je niet lekker in je vel zit, raad ik je absoluut niet aan om die hoofdstukken van Ezechiël te lezen, want daar word je niet blij van. 27 hoofdstukken, ik zal het even op z'n Rotterdams en mijn eigen woorden samenvatten. Wat de Heer daar zegt, dat komt ongeveer neer op van, ik heb het helemaal gehad met jullie. Ik ben jullie helemaal zat. Jullie doen alles wat ik je verboden heb. Je onderdrukt de zwakken. Je houdt je niet aan mijn wetten. Jullie seksuele omgang met elkaar is bandeloos tot en met. Je houdt je niet meer aan de Sabbat. Je loopt andere goden achterna. Stinkgoden. Heb ik niet verzonnen, staat in de Bijbel. De NBV en de NBG spreken over afgoden. En de herziene statenvertaling noemt het stinkgoden. En God zegt het diverse malen, ga maar naar die stinkgoden van je en kijk maar of die je kunnen helpen, want ik heb het helemaal gehad met jullie en daarom is je dit overkomen. Jullie hebben er een zootje van gemaakt. Want waar zitten we in de geschiedenis? We zitten zo'n 600 jaar voor Christus. En het leven van het volk heeft ertoe geleid dat het is weggevoerd in ballingschap naar Babel. Ezechiël is dus een tijdgenoot van Jeremia en Daniël. En dan zitten we aan het eind van het tweede boek Koningen, zou ik maar zeggen. We hebben de koningen gehad, Saul, David, Salomo. En dan krijg je daarna allemaal de zoon van en de zoon van en de zoon van. En dan staat er vaak in de Bijbel van, en zijn zoon werd koning na zoveel jaar en diende de Heer en het ging goed met het land. En dan kwam er weer een koning en die diende zoveel jaar en die diende de Heer niet en het ging slecht met het land. Nou, aan het eind van die hele periode van al die koningen is het volk, nou ja, God is boos. God is boos en in niet mis te verstane woorden beschrijft hij wat de fout is gegaan, hoe hij dat geestelijk ziet. En het is 21 hoofdstukken wel en ach en wee over Jeruzalem en over Israël. En daarna komen nog 7 hoofdstukken met ach en wee over allerlei omliggende volken en omliggende vorsten. En dat doet hij soms in zulke expliciete bewoordingen. Op een gegeven moment vergelijkt hij Jeruzalem en Samaria met hoeren. Ik gebruik maar even het woord zoals het er staat. Hij vergelijkt ze met hoeren. En dat doet hij in bewoordingen. Nou, in de tijd dat Jasper en ik onze groep leiden met seksverslaafde mannen, hadden we dit soort verhalen niet geduld. Dat hadden we gelijk afgekapt onder het mom van jouw vuilnis hoeft niet onze vuilnis te worden. Ik heb echt met rode konen de Bijbel zitten lezen. Dat gebeurt me niet gauw. God heeft het helemaal gehad. God is boos en zo boos dat in al die hoofdstukken ik hem bijna niet meer herkende. En ik kreeg zoiets over me van is dit nu het wezen dat ik zie als een genadevol God? Een God van liefde? Is dit het wezen dat ik Abba Vader noem, waar ik me thuis voel, waar ik vrede mee heb, waar we, zoals we net beleefd hebben, gewoon een tijd stil kunnen zijn en hem aan ons kunnen laten werken? Maar we moeten wel beseffen dat het God was, het volk was compleet losgeslagen. Het was zoals we dat tegenwoordig zeggen, het was van God los. Helemaal. Israël was ten prooi gevallen aan zijn grootste vijand. En dat was een vijand waar God ze bij herhaling voor had gewaarschuwd. Want hun grootste vijand was niet Egypte. Hun grootste vijand waren niet de Filistijnen, de Amorieten, Moabieten, Hethieten en hoe al die andere volken ook mogen heten. Want met God, de Heer aan je zijde, zijn dat geen echte vijanden. En dat had hij al bewezen in de uittocht vanuit Egypte. Met de inneming van het land, de verovering van een stad als Jericho, een grote versterkte stad. Alle overwinningen die de rechters hadden, zoals Gideon en Samson, de koning als Saul en David. Nee, de grootste vijand van Israël zat in Israël zelf. De verleiding om God los te laten en het zelf al uit te zoeken. Te gaan voor de interesse in andere goden en de daaraan verbonden losbandige en onreine levenswijze. En Gods reactie hierop, dat was niet zomaar een vlaag van woede of iets dergelijks. Nee, wat God deed, dat is wat hij al voorspeld had. Dit plaatje, even een plaatje van de uittocht. Zoals ze gevangen genomen waren. Ze waren gevangen genomen, ze waren naar Babylon afgevoerd. En de stad werd gedeeltelijk verwoest en de tempel werd afgebroken. En de Heer had dat al gezegd. Jozua aan het eind van zijn leven houdt een toespraak en hij zegt, luister, nu ik de weg moet gaan die ieder mens wacht, moet u goed beseffen dat de Heer uw God geen van de beloften heeft gebroken die hij u heeft gedaan. Hij heeft ze alle gestand gedaan. Hij heeft er niet één gebroken. Maar zoals hij u de voorspoed heeft geschonken die hij had beloofd, zo zal hij elk mogelijk onheil over u brengen wanneer u de regels van het verbond overtreedt die hij u heeft opgelegd. Wanneer u andere goden gaat dienen en u voor ze neerbuigt, zal hij u wegvagen uit dit goede land dat hij u gegeven heeft. Dan zal zijn woede tegen u losbarsten en zult u heel snel worden weggevaagd uit dit goede land dat u van hem hebt gekregen. En dit is pakweg 800 jaar voor Ezechiël. Dus God had het gezegd. Ik heb jullie hier gebracht. Ik heb je bevrijd uit de slavernij. Ik heb jullie gezegend. Je hebt een prachtig land gekregen. Een land van melk en honing. Zorg ervoor en blijf dicht bij mij. En het zal je goed gaan. Maar. En dan krijgen we dit deel. Dus was het een verrassing? Nee. Een paar van die versen van Ezechiël kan je zien dat ik niet overdreven heb. De Heer richtte zich tot mij. Mensenkind, zeg tegen Jeruzalem, je bent als een land dat niet is gereinigd. Toen ik je vervloekte, bleef de regen uit. De vorsten in de stad waren als leeuwen die grommend hun prooi verscheuren. Ze verslonden mensen, ze roofden schatten en kostbaarheden. Veel vrouwen maakten ze tot weduwe. De priesters deden mijn wetten geweld aan. Wat aan mij was gewijd, ontheiligden ze. Ze maakten geen onderscheid tussen wat heilig is en wat niet. Ze leerden niemand het verschil tussen rein en onrein. En de Sabbat hielden ze niet in ere. Zo werd mijn naam door hen ontwijd. De leiders in de stad waren als wolven die hun prooi verscheuren. Door bloed te vergieten, door mensen te gronden te richten, joegen ze hun eigen gewin na. De profeten pleisterden alles met hun witkalk dicht. Hun visioenen waren bedrieglijk en hun voorspellingen vals. Ze zeiden, dit zegt God de Heer, terwijl de Heer niet had gesproken. Het volk gaf zich over aan uitbuiting en diefstal. Het onderdrukte de machtelozen en de armen. Het buitte de vreemdelingen uit en deed hun geen recht. Dus vervloekte ik hen met het vuur van mijn toren, vernietigde ik hen. Ik liet hun daden op hun eigen hoofd neerkomen. Zo spreekt de Heer. Zo spreekt God de Heer. Gisteravond dacht ik hierover na, toen viel het me ineens op. De koningen, de priesters en de profeten, ze komen alle drie terug in dit stukje. Dus dat geeft aan hoe diep de ellende zat. En dit is even om aan te geven hoe diep het volk gezonken was, hoe boos God was. En dit had uiteindelijk geleid tot die ballingschap naar Babylon. Even voor de goede orde, het wordt dadelijk positief. Dus anders denk je van mijn hemel, waar ben ik terechtgekomen? Nee. Voor alle duidelijkheid, naar mijn bescheiden mening, heeft God zich hier niet aan zijn belofte gehouden. Want hij heeft het over het vernietigen van het volk. Maar als ik denk wat de ballingschap gebracht heeft, dan denk ik dat God alles gedaan heeft, behalve het vernietigen van het volk. Hij heeft het volk in de ballingschap eigenlijk juist apart gezet, om het daarna weer terug te brengen en opnieuw te kunnen beginnen. Want als God het volk had willen vernietigen, dan had hij niks hoeven doen. Dan had het volk zichzelf wel vernietigd. Dus wat dat betreft, die vernietiging mag je wat mij betreft, hoe gevaarlijk wat ik nu zeg, maar die mag je wat mij betreft even tussen haakjes zetten. Want hij heeft het volk in Babel gebracht. Ze zijn daarna teruggekomen en we kennen allemaal al die boeken van Ezra en Nehemia, hoe daarna de tempel weer herbouwd is en de muren herbouwd zijn. En dergelijke. Maar het vers waar het mij nu om ging, het vers waar de Heer mij toe leidde, dat staat natuurlijk in dat gat daar. Oh ja, hier nog even het plaatje. Hier hebben we Israël. En die reis naar de ballingschap, die gaat helemaal door Syrië, Aleppo, een plaats die we nog kennen. En dan helemaal zo langs de oevers van de Eufraat tot hier in Babylon. En als je dan naar de schaal kijkt, dat is een reis van meer dan 1000 kilometer. En dat ging natuurlijk niet per TGV of EasyJet. Dat was gewoon schokken. Maar nu het vers waar het mij vandaag om gaat. Midden in die boosheid van God en het verklaren waarom hij het in ballingschap heeft gevoerd, staat ineens een wat vreemde tekst. Ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen, die voor het land in de bres wilde springen, opdat het niet zou worden vernietigd. En dan herken ik ineens weer mijn God. Die in 27 hoofdstukken ellende en onreinheid en geweld zegt, ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen. En dat is in dit geval de geestelijke muur, want waar God over spreekt, toen stond de muur om de stad er nog. Dus het gaat over geestelijke zaken. Er staat, die voor het land in de bres wilde springen. In de grondtekst staat, iemand die volhardde. Iemand die de strijd wilde voeren. Dus God heeft gezocht in die hele periode naar iemand die nog voor het volk en het geestelijk welzijn van het volk in de bres wilde staan. Zijn hart was dus niet boosheid en vernietiging. Van als er een mogelijkheid was geweest, dan had hij het niet gedaan. Dit deed me een beetje denken aan Abraham en Sodom en Gomorra. Abraham die zei, maar God, als er nou nog 25 zijn, dan zal ik het niet doen. Als er nou nog 10 zijn, dan zal ik het niet doen. Abraham ging voor Sodom en Gomorra op de bres staan. En zo iemand zocht God in Israël. En dan in mijn ogen de meest dramatische woorden uit dat hele boek, uit dit hele stuk. Maar zo iemand heb ik niet gevonden. Ik zie de tranen in de ogen van God. Ik hoor het verdriet in zijn stem. Maar zo iemand heb ik niet gevonden. En dan zie ik weer dat gezicht van God, de God die ik ken. Een God vol ontferming. Een God die geneigd is om genadig te zijn. Die er geen welbehagen in heeft om zijn volk zo te moeten straffen, zomaar zeggen. Ik raakte dat beeld bijna kwijt in die tirade van al die hoofdstukken over zonde en afdwaling. Het volk dat is geschapen om God te aanbidden en een intieme relatie met hem te hebben, dat volk is weggelopen, is afgedwaald. En Jozua wist het al, want in diezelfde toespraak zegt Jozua, daarom is het voor u van levensbelang hem lief te hebben. Het is niet belangrijk om God lief te hebben, maar het was voor het volk van levensbelang. Ze konden niet overleven zonder God, hun bevrijder, de bevrijder die ze bevrijd had uit de slavernij van Egypte, van zonde en dood, om die God lief te hebben. En God die zocht iemand die stand hield, die stond in de bres. En hoe kun je dat vol blijven houden? Want in de bres staan, voorbeden doen, dat is niet een keertje. Dat is iets wat je vol moet houden, waarin je vasthoudend bezig kan zijn. En ik denk dat dat alleen maar kan wanneer je hoop hebt. We kunnen daar ook iets van zien in Openbaringen 3. Schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia, dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft. Wanneer hij open doet, kan niemand sluiten. Wanneer hij sluit, kan niemand openen. Ik weet wat u doet. U hebt ervoor gezorgd dat de deur voor u open staat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend. Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op proef worden gesteld. Ik kom spoedig, hou vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen. Wie overwint, maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Ook hier, hou vast, blijf stand houden, blijf trouw. Dat ene vers voor vandaag, dat is het enige opbouwende vers in allemaal hoofdstukken vol afwijzing en veroordeling. Maar God die zocht een partner. En kijk wat er staat, ik zocht iemand. Die volhardt en als een Hansje Brinker zijn vinger in het geestelijke gat van de muur wil steken om te voorkomen dat de boel overstroomt met zonde en onreinheid. God zocht één partner die volhardde. En God zoekt ook vandaag de dag nog partners die volharden zoals de Philadelphiërs deden. Ze bleven trouw. Iemand. Man of vrouw, die de hoop niet verliest. Die weet wat hoop betekent. Die weet dat hoop onlosmakelijk is verbonden met geloof en liefde. Als een drievoudig snoer. Een bekende snoer uit Prediker. Dat niet makkelijk wordt gebroken. Mensen die God zoekt en zich laten vinden om een zoutend zout te zijn. Je hebt een heel klein beetje zout nodig om smaak toe te voegen. Mensen in deze wijk, in deze gemeente, in deze stad, in dit land. Man of vrouw, jong of oud. En dan maakt het niet uit of je jong bent of oud. Of je zwak bent of ziek of misschien eenzaam. God zoekt mensen die volharden. Die in de bres willen blijven staan. Even terug naar die toespraak van Jozua. Vermeng u niet met die vreemde volken die nog bij u overgebleven zijn. Neem de naam van hun goden niet in de mond en zweer er nooit bij. Dien die niet en buig u nooit voor ze neer. U moet alleen de Heer uw God zijn toegedaan, zoals u dat tot nu toe bent geweest. De Heer roeide grote en machtige volken voor u uit. Niemand kon tegen u stand houden, tot op de dag van vandaag. Hoe vaak kwam het niet voor dat slechts één van u wel 1000 man achtervolgde? Dat kwam doordat het de Heer was, uw God die voor u streed, zoals hij had beloofd. Daarom is het u voor u van levensbelang hem lief te hebben. De kracht van één bidder. Eén tegen 1000. Ik weet niet precies meer waar het staat. Maar één heeft de macht over 1000. Twee over 10.000. Het gaat niet om met hoeveel we zijn. Het gaat niet om of je groot bent of sterk of geleerd. Of het gaat om hoop hebben. Wat staat er niet? Ik zocht 1000 man. Wat staat er niet? Ik zocht geweldenaars. Wat staat er niet? Ik zocht geleerde mensen. Ik zocht mensen die de Bijbel van voor naar achter kenden. Dat staat er niet. Er staat, ik zocht iemand die volhield. En dan zitten we in een wijk met 100.000 mensen, in een stad met 600.000 mensen, in een land met 16 miljoen of 17 miljoen, weet ik veel hoeveel we zijn. Maar God zoekt mensen, want God vermenigvuldigt die kracht. Hoe vaak kwam het niet voor dat slechts één van u wel 1000 man achtervolgde? Dat kwam doordat het de Heer was, uw God, die voor u streed, zoals hij had beloofd. Maar als die ene man niet was gaan lopen, dan waren die andere 1000 niet op de vlucht geslagen. Dus die ene is nodig. God zoekt mensen en heeft mensen nodig die op de bres blijven staan voor dit land, voor deze wijk, voor deze stad. Want laten we eerlijk zijn, de situatie in deze wereld verschilt niet zoveel van die van Israël. 2600 jaar geleden. Hoop. Daar gaat het om. Het hebben van hoop. Dat geeft de kracht om vol te houden. Ik heb niets tegen de EO. Ik heb niets tegen dit programma. Maar toen ik voor de eerste keer deze titel hoorde, had ik zoiets. En dit is het faillissement van de hoop. Hoop is geen begrip meer. Hoop is een bijvoeglijk naamwoord geworden. In de media kan je scoren met liefde. En geloof, dat moet je als EO natuurlijk wel ergens hebben. Maar hoop is een bijvoeglijk naamwoord geworden. Verder een mooi, vrolijk programma, voor zover ik het wel eens gezien heb. Maar ik deed me even zeer toen ik die titel hoorde. Zo. En waar is nou de hoop? Wat bieden we de mensen aan? Liefde? Ja, dat is zo'n containerbegrip geworden, zoals we dat tegenwoordig zeggen. Dat mensen ook hoop bieden. De wereld weet beter wat hoop is als wij. Ja, dat die rimpeltjes maar niet komen. En dat die haren maar niet nog grijzer worden. En dat dat niet uitzakt hier verder. Ja. We verkopen hoop naar de toekomst toe. We proberen de mensen een blije toekomst te geven. Zonder dat verval. Vorige week stond er in de krant bij ons een artikeltje met deze kop erboven. Ik ben het artikeltje kwijt, ik ben de man, de schrijver kwijt. Maar het trof me wel. Bij gebrek aan hoop raken we verstrikt in destructieve nostalgie. Want hoop ligt vooruit. Onze hoop ligt niet achter ons. Ik kom er zo nog even op terug. Hoe hou je vol? Hoe blijf je volharden jaar in jaar uit? Het enige woord daarvoor is hoop. Hoop hebben. Zonder hoop heb je geen vast punt waarop je je kunt richten. Het is een moeilijk woord geworden, een bijvoeglijk naamwoord. En dat heeft te maken met dat veel mensen hier en nu al zo gelukkig zijn. Deze westerse maatschappij is zo gericht op het hier en nu, dat wij niet meer gericht zijn op de hoop die voor ons ligt. We hebben niet meer iets om naar uit te kijken. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie. Ik bedoel, dit zijn drie belangrijke fundamenten van ons geloof. Dit zijn de dingen die we de wereld mogen aanbieden. En laten we er daar niet eentje van wegstrijpen. Want zonder een hoop op een betere toekomst, zonder hoop op dat het, ja, wat mag gewoon de hemel noemen, sta ik hier ook maar een beetje mijn tijd te verdoen. Sorry, no offense, maar bedoel, als niet die hoop er is, wat sta ik hier dan te vertellen en wat sta ik hier dan voor te bereiden? Onze hoop ligt niet hier en nu, ons anker ligt achter het voorhangsel. In Hebreeën staat, onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel waar Jezus als voorloper al is binnengegaan ten behoeve van ons. Onze hoop ligt niet hier, onze hoop ligt achter het voorhangsel. Onze hoop ligt uiteindelijk in het nieuwe Jeruzalem. Daarom was ik ook zo blij. Ik zie Arie even niet met die tekst waarmee Arie begon, want die past hier zo mooi bij. Ligt ons anker in de toekomst of in het verleden? Dat maakt nogal veel uit. Kijken wij naar de wereld als Revlon met zijn cosmetica wat hoop verkoopt? Of, en nou doe ik misschien een heel gevaarlijke uitspraak, maar hij is voor mijn rekening. Of kijken we naar de wereld als Buma met zijn Wilhelmus. Sorry, dat beeld kwam even bij mij op toen we het hadden over destructieve nostalgie. Vasthouden aan het verleden. Ligt ons anker in de toekomst of in het verleden? Wat nodig is voor een vasthoudende voorbeden is een hoop geworteld in een vertrouwelijke omgang met God. Zoals Jozua dat al zei, daarom is het voor u van levensbelang hem lief te hebben. En daarmee is het cirkeltje weer rond. Niet andere goden, maar alleen God. En een intieme relatie met hem. Tijd met hem doorbrengen. En inderdaad af en toe even stil zijn. Een voorbeden is geen rocket science voor theologische geleerden. Een intieme relatie met God hebben. Voorbeden doen. Dat is gewoon gaan zitten. Papa, ik wil het met u nog even hebben over de mensen in de wijk. Papa, wat mag ik doen voor ze? Vogelhuisjes maken. Ja, goed idee. Ik daarmee mag getuigen. Goed idee. Ingewikkelder is het niet. Papa, ik bid u voor deze mensen hier in de straat waar ik nu loop, of waar we nu te midden tussen zitten. Ik bid u voor onze regering. Mijn gozer vandaag niet. Maar mijn God bidt altijd heel trouw. Voor de dienst. Voor onze regering. En terecht. Voorbeden doen is niet ingewikkeld. Het is gewoon wat op je hart ligt bij de Heer brengen. En uiteindelijk, dan gaat God daar wat mee doen. Want God zoekt mensen die op de bres willen staan voor dit land, voor deze stad, voor deze wijk. Voor je buurman en je buurvrouw. En soms zegt hij wat terug. Maar het gaat om de toekomst. Onze hoop ligt achter het voorhangsel. Daar waar Jezus de plek voor ons bereid heeft. Dat anker, als dat in het verleden ligt, dan houdt het ons vast. Dat anker, als dat in de toekomst ligt, kunnen we ons aan optrekken. Kan het ons moed geven, kracht en visie. Ik kwam een gedicht tegen. En dat is altijd wat gevaarlijk, want de een spreekt zoiets wel aan, de ander niet. Het trok mij erg aan. Het is niet van christelijke origine, voor zover ik weet. Maar het is iets, een vorm zoals ik daar in wil staan. Diep in onszelf dragen we hoop. Als dat niet het geval is, is er geen hoop. Hoop is de kwaliteit van de ziel en hangt af van wat er in de wereld gebeurt. Hoop is niet voorspellen, is niet te voorspellen. Hoop is niet vooruitzien of vooruit te zien. Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd. Hoop in deze diepe krachtige betekenis is niet hetzelfde als vreugde, omdat alles goed gaat. Of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft. Hoop is ergens voor werken omdat het goed is. Niet omdat het kans van slagen heeft. Hoop is niet hetzelfde als optimisme. Evenmin de overtuiging dat iets goeds zal aflopen. Wel de zekerheid dat iets zinvol is. Afgezien van de afloop, het resultaat. Dat spreekt mij aan. Dingen doen, niet omdat ik weet hoe het afloopt. Want gaan met God is soms onzeker. Maar als je niet gaat, dan kan God je ook niet verrassen. Toch? Het is wel een avontuur. En soms gebeuren er dingen dat je zegt, yes! Dat is hoop. Dat is vertrouwen op de God, wiens kracht nooit verminderd is. Dat is vertrouwen op de God die bij ons is, die in ons leeft, die ons inspireert en wijsheid geeft. En daar word ik blij van. Amen.